Leviticus 2. Een heel ander offer, om de simpele reden dat het geen bloedig offer is. En ik zeg nu alvast, voor zover ik in de Bijbel kan nagaan, wordt het spijsoffer nooit op zichzelf gebracht. Het altijd gekoppeld aan een brandoffer. Zoals er geen brandoffer mogelijk is zonder een spijsoffer, zo is er geen spijsoffer mogelijk zonder een brandoffer. Spijs is een beetje een ouderwets woord, graanoffer, maar ja, ik ben nog helemaal zo vertrouwd met die terminologie. Er zijn allerlei uitdrukkingen, allerlei vormen van dat spijsoffer of graanoffer. Gewoon losse bloem, de fijnste meelbloem van de tarwe, vermengd met olijfolie en wierook. En de volgende drie, dat zijn verschillende manieren om dat meel te bakken. Dat kan in de oven gebeuren, dan zie je het dus niet, dat zit binnenin. Je neemt ongezuurde koeken met olie gemengd, dus heel simpel baksel, meel en olie. Of platte koeken, dat zijn matzot, of zoals Oost-Europese Joden zeggen matzes. Die worden met olie bestreken. Ten derde kan het van de bakplaats zijn, dat is dus in openbaar, dan zie je wat er gebeurt. Meelbloem met olie gemengd, dat wordt in stukken gebroken als het gebakken is en dan wordt er olie overheen gegoten. Of uit de kookpan, meelbloem met olie gemengd. Dit zijn verschillende manieren waarop de huisvrouw normaal met tarwemeel omgaat, hoe zij daar baksels van maakt. Losse meel wordt niet gegeten, maar je kunt het op allerlei manieren bakken. En de essentie nu is dat van dat wat hoort tot je dagelijks voedsel, nu een deel gebracht wordt aan de Heere God. Ten vijfde hebben we nog gries. Ik moest zelf ook weer even opzoeken wat gries ook alweer was. Griesmeel, dat aten we vroeger, alleen je wist niet wat gries was. Dat zijn de gebroken graankorrels. Uit de nieuwe oogst wordt erbij verteld. Ook weer met de onontbeerlijke olie en wierook. Die betekenissen komen allemaal straks. En als het over de nieuwe oogst gaat, dan denken we natuurlijk aan Yom HaBikurim. Dat betekent de dag van de eerstelingen. Die viel in de paasweek, in de week van Matzot. En dat was de dag waarop de eerste garve van de gerstenoogst wordt binnengehaald. De tarweoogst komt veel later. Het gaat hier over de tarweoogst, maar het idee is hetzelfde. Een eersteling daarvan wordt aangeboden aan de Heere God. Dat zijn dus allerlei vormen die hier allemaal uitvoerig beschreven worden. Maar dan moeten we wat dieper kijken wat deze dingen te betekenen hebben. In de eerste plaats, het is weer een vrijwillig offer. Je had ook verplichte graanoffers. Dat zijn de graanoffers of spijsoffers die horen bij de verplichte brandoffers. Heel simpel. Maar als je een vrijwillig brandoffer brengt, dan hoort daarbij ook dat graanoffer. Dat is wel weer verplicht. Als je het vrijwillig brengt, moet het wel beantwoorden aan de eisen die God eraan stelt. Het is altijd tarwebloemen, al of niet gebakken. En er is altijd olijfolie bij en wierook en verbondszout. Nou, wat is dat nou weer? Komen we straks allemaal aan de orde. Het zout van het verbond, dat is een uitdrukking die enkele malen in de Torah voorkomt. Een deel daarvan komt op het altaar en daarvan wordt dan ook weer gezegd dat het een lieflijke reuk is voor de Heere. Maar nooit alles, want het is een maaloffer. Dat wil zeggen, het is principieel een maaltijd waarvan een deel aan de Heere God geofferd wordt. Dat zullen we straks bij het vredeoffer net zo zien. Dan gaat het om een vleesmaaltijd. Het is een maaloffer, dat wil zeggen het gaat om je dagelijks voedsel waarvan een deel aan de Heere geofferd wordt. En die worden door de priesters gegeten, niet door het gewone volk. Dat is bij andere offers wel, dat ga ik allemaal voor u uitsorteren. Met olie gemengd en met olie bestreken, dat zijn natuurlijk heel verschillende dingen, dat snapt zelfs elke man met twee linkerhanden. Als je het gaat bakken, dan meng je de olie, wij nemen dan vaak boter, de olie met het meel. Maar het baksel zelf kan achteraf ook met olie bestreken worden. Ten vijfde, zuurdeeg was verboden. Daar gaan we het ook over hebben. En honing ook. Moderne vertalingen zeggen ook wel eens vruchtensap of vruchtenstroop. Want je kunt je afvragen hoe je in de woestijn überhaupt aan honing komt. Maar in elk geval, dat woord heeft een ruimere betekenis. Het is allerlei zoetigheid op wat voor manier dan ook verkregen. Dat kan ook uit vruchten afgeleid zijn. Ik geloof dat de NBV ook vruchtenstroop heeft. En ten zevende, er wordt gezegd dat het allerheiligst is. En dat is altijd een wenk, pas op, niet aankomen. Het is iets dat geheel en al de taak is van de priester. De offeraar die brengt deze dingen, maar hij doet er verder niets mee. Het is allemaal de priester die verdere handelingen verricht. En zoals gezegd, ik zei het al, het is altijd in combinatie met een brandoffer. Daarom kon ik straks ook spreken over die vier bloedige offers. En die verbinden met de vier evangeliën. Want het spijsoffer is geen op zichzelf staand offer. Het is verbonden met het brandoffer. Dan komen we bij de geestelijke betekenis. Wat hebben deze dingen nu te zeggen? Aren, tarwemeel, tarwekoeken. Het gaat allemaal over de tarwekorrels die vrucht van de aarde zijn. In Jesaja 53 vers 2 staat dat zo mooi van Yeshua, dat hij vrucht van de aarde is. Wat zijn mensheid betreft. Wat zijn godheid betreft is hij als het ware uit de hemel neergedaald. Wat zijn mensheid betreft is hij uit de aardbodem voortgekomen zoals wij uiteindelijk allemaal. Het moest het fijnste van het bloem zijn. Bloem zelf is al iets fijns vergeleken bij gewoon meel. Maar dat moest dan ook nog weer eens het fijnste van het fijnste zijn. Zonder enige onzuiverheid. En nu komt ook het punt waarom het zo belangrijk is om die twee aan elkaar te verbinden. Het graanoffer ziet op het leven van Yeshua en de brandoffer op de dood van Yeshua. Immers het is een dier dat geslacht wordt, dat de dood ingaat. En die twee horen bij elkaar, dat is heel belangrijk om dat even te bedenken. Het leven van Yeshua zou uiteindelijk tot eer van God zijn geweest, maar het zou voor ons op geen enkele wijze van nut hebben kunnen zijn, ware het niet dat hij in de dood is gegaan. Maar het omgekeerde is ook waar. Hij kon niet op aarde komen als een kant-en-klaar mens, zoals Adam en Eva wel op aarde zijn gekomen, om dan vervolgens onmiddellijk zijn schreden te richten naar het kruis, bij wijze van spreken. Zijn dood is mede daarom zo welgevallig, omdat zijn leven vanaf het babystadium tot de voltooiing van zijn aardse loopbaan, omdat zijn leven zozeer een welgevallig voor God was. Die twee horen bij elkaar. Bij het welgevallige leven van Yeshua hoort zijn welgevallige reuk. Daarom zijn beide een liefelijke reuk voor de Heer. Kijk, het is geen offer en toch komt het op het altaar. Dat leven van Yeshua is met het brandoffer, dat van zijn dood spreekt, op het altaar gekomen. Ze horen bij elkaar. Het spijsoffer dat je op het altaar brengt, komt ook altijd op brandoffer te liggen. Want daar is elke keer een brandoffer, 's morgens en 's avonds dat daar gebracht wordt. Nu kan ik ook nog wat nader zeggen waarom er nooit zuurdeeg in mag zitten. Want zuurdeeg is altijd, ondanks dat sommigen wat anders beweren, altijd een beeld van de zonde. Ik ga dat direct nog even voor u uitsorteren. Honing is wat anders. Zuurdeeg is zondig. Dat is altijd verkeerd. Dat is een beginsel dat werkt en dat zich heimelijk verspreidt en het geheel aantast. Dat is altijd een beeld van de zonde. Honing niet. Eet honing, mijn zoon, zegt de spreukendichter, want dat is goed. Er is al zodanig met de honing niks mis. Alleen in een leven van volstrekte toewijding kan de honing, de zoetigheid die bij het leven hoort, storend werken. Bij de zoetigheid horen bijvoorbeeld de dierbaren om jou heen, die als je je leven volkomen aan God toewijdt, je daarbij geen sta in de weg mogen zijn. Je ziet dat bij Yeshua heel duidelijk als het gaat om zijn verhouding ten opzichte van zijn moeder Maria. Aan het begin van zijn bediening, in Johannes 2, zie je al dat zij zich met zijn zaken bemoeit. Als een goede moeder, daar markeert niks aan. Ze deed niet iets verkeerds, maar het was honing. die in zijn toewijding een storend element zou kunnen zijn. Daarom zegt hij, hoe hard het ook klinkt, vrouw, wat heb ik met u te doen? En dat blijft zijn hele leven zo. Als zij later aan toekomt met zijn broers, dan zeggen ze, uw moeder staat daar en uw broers, en die wachten, die willen graag met u spreken. Maar Yeshua heeft op dat moment wat anders te doen. En hij zegt dan ook, en dat klinkt alweer zo hard, wie zijn mijn moeder, mijn zuster en mijn broeders? Dat zijn al die mensen hier die de wil van God willen doen. Ik heb een geestelijke familie en mijn natuurlijke familie, dat is mooi en dat is prachtig, maar die mogen dat niet in de weg zitten. Pas helemaal op het einde, als hij aan het kruis hangt en kort voor de dood staat, dan vertrouwt hij zijn moeder toe aan de zorg van Johannes. Waardoor we helemaal aan het eind weten dat het niet onverschilligheid was of gebrek aan liefde tegenover haar. Integendeel, hij zorgt voor haar. Maar het was honing die niet een verkeerde uitwerking mocht hebben in zijn volstrekte toewijding, waarbij het zijn spijzer was de wil van de vader te volbrengen en niet de wil van zijn moeder. Wierook, dat weten we dan van het reukofferaltaar, spreekt van de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua. Er is altijd persoonlijke heerlijkheid van zijn persoon. Daar is de heerlijkheid van zijn wandel, zijn werken. En daar is de heerlijkheid van zijn overgave tot in de dood. Het was alles volmaakt. Het was alles perfect. Nu hebben we gezien dat bij dat brandoffer het er toch ook om gaat dat wij zelf onze levens aan God toewijden. En daarom zou je ook kunnen zeggen, in dat spijsoffer komt ook tot uitdrukking wat voor soort mensen God in deze wereld wil hebben. Yeshua is ook het model voor de latere mens Gods. Dat is een mooie uitdrukking. Paulus gebruikt dat meermalen tegenover Timotheus en Titus. Gij, o mens Gods. Maar je kunt ook eenvoudig zeggen, de nieuwe mens. Yeshua is het prototype van een nieuw mensensoort die God in deze wereld heeft willen binnenbrengen. En nu moet ik nog iets uitleggen dat belangrijk is. En dat is de geestelijke betekenis van eten. Dan moet je altijd uitgaan van de letterlijke betekenis, zoveel mogelijk. Eten betekent dat datgene wat je tot je neemt, dat je dat eigen maakt. Het wordt deel van jouw lichaam. Het maakt zich één met jou. En daarom is het erg belangrijk dat je goed oplet wat je eet. Je moet gezond eten. Dus de uien, knoflook en meloenen van Egypte, dat is voor een keer wel aardig. Maar dat is toch geen stevige kost voor iemand die de hele woestijn door moet naar het beloofde land. En dan is er ook weer verschil of het volk eet. Dat vereist minder inzicht dan of de priesters eten. En hier komt een punt aan de orde, dat heb ik al eerder gezegd, en dat komt later bij de priesterwijding ook weer aan de orde. Als het om onze positie in Yeshua gaat, dan kun je zeggen, elke gelovige is gemaakt tot een priester. We zijn allemaal priesters. Maar in de praktische toepassing is de priesterlaag een laag boven het volk. En dat betekent niet dat wij ook zo'n speciale kasten kennen van speciale mensen. Maar wel dat de een meer geestelijk inzicht heeft dan de ander. Ieder van ons kan een priester worden naarmate jouw geestelijk inzicht in de dingen van God groeit. En eten betekent je eigen maken van dat, en dat vereist geestelijk inzicht. De betekenis van deze dingen kan verstaan worden door priesters. Dat wil zeggen voor degene die gegroeid zijn geestelijk in de dingen van God. En die priesters kunnen dus ook genieten, en dat is het punt wat dat geestelijk inzicht inhoudt. Want dat is niet een kwestie van intelligentie of dat is een kwestie van theologische kennis, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je gaat leren zien wat de Vader genoten heeft toen Yeshua op aarde wandelde. Toen hij dat spijsoffer zag, dat aan hem werd aangeboden. Nou, de zondaar die net bekeerd is, die kan een IQ van 140 hebben, maar die heeft daar eenvoudig nog geen plek voor in zijn denken. Die is daar nog niet aan toe. Dat vereist een geestelijk inzicht om uit te groeien boven je eigen behoeften, hebben we straks ook gezien, en te begrijpen, om de dingen te gaan zien vanuit het standpunt van de Vader. Hoe hij keek naar het leven van Yeshua. En twee keer zei, deze is mijn geliefde zoon en wie mij welgevallen gevonden heeft. En hoe meer je geestelijk gaat groeien in de dingen, en dat kan voor de eenvoudigste gelovigen gelden, des te meer gaat hij dat begrijpen en gaat hij daarvan genieten. Gaat hij zich dat eigen maken. Dat is het eten van de priesters. Er moest zout in zitten. Zout heeft altijd twee betekenissen. Dat snappen we ook uit het gewone leven. Het is dat wat pit en smaak geeft. Yeshua zegt, als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het gezouten worden? Dus dat geeft smaak. En het is bederfwerend. Kolosse 4 vers 6 zegt, laat uw taal altijd met zout besprengd zijn. Dus geen laffe taal, maar met pit en smaak. Zout is ook het zout van het verbond. Dat wil zeggen, het verbond moet tegen bederf bestand zijn. Het is onaantastbaar door de tijd. Het kan niet slijten. En de Bijbel brengt dat tot uitdrukking door die term zout. In Numeri 18 en in 2 Kronieken 13 komt dat voor. Het zout van het verbond. Dat wil zeggen, de trouw van God die dat verbond in stand houdt, zodat het niet slijt en niet bederft. Zuurdig, heb ik al gezegd, is altijd een beeld van het heimelijk zich verspreidende kwaad. Ik ga daar direct een schema van laten zien. Vandaar dat Israël als het feest van Matzot viert, het feest van de ongezuurde broden, het hele huis moest reinigen en alle kruimeltjes moest verwijderen om een volkomen nieuwe start te maken. Aan het begin van het nieuwe godsdienstige jaar staat een volledig nieuwe start met een schoon huis. Het ongezuurde brood, dat dus in het spijsoffer gevonden wordt, is Yeshua in zijn volmaakte wandel op aarde tot aan zijn dood op het kruis. En daarin was hij zonder zonde. We hebben daar dat prachtige drievoudige getuigenis in het Nieuwe Testament. Hij heeft geen zonde gedaan, zegt 1 Petrus 2. Hij heeft geen zonde gekend, dat gaat nog verder, in 2 Korinthe 5. En de zonde was niet in hem, zegt 1 Johannes 3. Hij was volstrekt ongezuurd. Het eten daarvan, dat zijn hier de priesters, en met Pesach is het hele volk dat de matzes eet. Dat betekent dat je dat je eigen gaat maken, en niet alleen maar om ervan te genieten, maar om ook zelf een goede wandel te hebben. Vandaar dat 1 Korinthe 5 vers 6 tot 8, dat helpt ons enorm, want Paulus die legt dat daar voor ons uit. Vandaar dat als ons Pascha geslacht is, dat is Yeshua, dan zegt hij dat wij dan ook feest moeten vieren met broden van oprechtheid en waarheid. Dat wil zeggen, als je dat brood tot je neemt, dan word je een oprecht en waarachtig en authentiek integer mens. Zoals Yeshua dat was. Wij moeten niet op zichzelf nette mensen worden. Dat is wel verstandig hoor. Dat is fatsoenlijke mensen heeft de wereld best behoefte aan. Maar voor een christen is dat veel meer dan dat. En Yeshua gelovige, ik citeer nogmaals Matthäus 10. Het is de discipel genoeg, dat wil zeggen hij heeft geen hogere idealen dan dat hij wordt als de meester. Nou, hier heb ik het nog eens een keer. Ik heb deze slide al eens eerder laten zien. Hier hebt u nog eens een keer de 7 betekenissen van zuurdeeg zoals je die in de Bijbel kunt terugvinden. Afgoderij, dat vereist een hele uitleg dat het dat in Matthäus 13 zou betekenen. Dus dat moet ik dan maar even van me aannemen. Maar Zacharia 5 helpt je om dat te begrijpen. Ten tweede de valse leer van de Farizeeën. De teksten staan erachter. De valse leer van de Sadduceeën. Die hadden weer heel andere dwalingen. De wereldsheid van Herodes, de wereldgelijkvormigheid. Ten vijfde de huichelarij, dat is dan weer wat anders dan hun valse leer. De huichelarij van de Farizeeën. Ten zesde onzedelijk gedrag, daar gaat heel 1 Korinthe 5 over. En de gemeentelijke tucht die daarvoor nodig is. En ten zevende valse leer binnen de gemeente, zoals Galaten 5 dat beschrijft. Dat zijn de 7 voorbeelden die je in de Bijbel kan vinden, die allemaal laten zien, het zuurdeeg is een beeld van de vernietigende, verstorende, bedervende kracht van de zonde. Nou nog iets over dat met olie gemengd en met olie bestreken. Met olie bestreken, kijk even naar puntje B, is in het Hebreeuws meshugim. En je hebt niet veel fantasie nodig, u weet die semitische talen die gaan altijd uit, bijna altijd van 3 medeklinkers. En dat is hier de m, de sh en de g, om het even simpel te zeggen. En dat zijn exact dezelfde die zitten in het woord Mashiach, Messias. En dit is ook precies de betekenis, Mashiach betekent zalven. Dus dat als hier staat met olie bestreken, zo geven alle vertalingen het ook, want wat betekent dat nou om brood te zalven met olie? Dat klinkt zo raar in het Nederlands, maar het is natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk om te weten dat wel exact het woord is dat er staat. En nu snap je ook in welke richting we moeten denken om het verschil tussen die twee te begrijpen. Als olie met meel gemengd wordt, dan krijg je een onontwardbare massa. Het is één geheel geworden. En de oude kerk na eeuwen van worsteling heeft dat zo uitgedrukt in het concilie van Chalcedon. Eén persoon, twee naturen. Toen hadden ze echt alles uitgeprobeerd. Hè? Twee personen, twee naturen, één persoon, één natuur. En tenslotte het ei van Columbus, daar hebben ze 400 jaar over gedaan. 300 jaar. Ik zeg dat niet minachtend door, want het was ook heel moeilijk. En wij profiteren alleen maar van het resultaat. Eén persoon, twee naturen. Het meelbloem, hebben we gezien, spreekt van zijn menselijke natuur. De olijfolie als beeld van de Heilige Geest spreekt van zijn goddelijke natuur. Hij is verwekt uit de Heilige Geest. Dat lees je zowel in Matthäus 1 als in Lucas 1. Dus mensen vragen wel eens een keer, hoe kan het dan dat Yeshua nog niet de Heilige Geest had voordat hij gedoopt was? Hoe moet je dat dan voorstellen? En dan leg ik dat uit gewoon aan de hand van Leviticus 2. Dan zeg ik, kijk, hij was met olie gemengd. Hij was uit de Heilige Geest verwekt. Het goddelijke maakte van het begin uit, van begin af deel uit van zijn wezen. Het is heel moeilijk om dat precies uit te drukken, maar zo ongeveer zou je dat kunnen zeggen. Maar toen hij 30 jaar was, werd hij gezalfd met de Heilige Geest. Dat zijn heel verschillende dingen. Hij was verwekt 30 jaar tevoren door de Heilige Geest en nu werd hij gezalfd met de Geest. En Petrus legt dat uit in Handelingen 10, vers 38. God heeft Yeshua van Nazareth gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Zeer belangrijk. En in het spijsoffer zie je die twee kanten. Hij heeft een goddelijke natuur, maar daarboven is hij als mens gezalfd met de Heilige Geest. En onmiddellijk als dat gebeurd is, u weet het, dat vind je in Lucas 4 en in Matthäus 4, wordt hij blootgesteld aan de verzoekingen van de duivel. Dat is de oven, dat is de vuurhaard, dat is weer dat vuur dat toetst, dat loutert, dat beproeft, dat laat zien wat erin zit. De vuiligheid komt boven drijven en moet worden weggebrand. Maar er was bij hem geen vuiligheid. Het was alles volmaakt. Dan staat zo mooi in Lucas 4, vers 14. Als hij uit de woestijn uittreedt na zijn verzoekingen, na die 40 dagen, dan staat er dat hij tevoorschijn kwam in de kracht van de Heilige Geest. Die kracht had aan niets ingeboet. Misschien mag je zelfs wel zeggen, die kracht, die zalving was alleen maar sterker geworden door de beproeving. Het vuur van Gods beproeving was toen al over hem heen gegaan. Dat is nog niet het kruis. Dat is de beproeving, het beproevende vuur tijdens zijn leven op aarde. Dan moet u eens eventjes naast elkaar kijken naar deze drie vormen van voedsel die er in de woestijn zijn. En die geven met z'n drieën een totaal plaatje, om zo te zeggen, van Yeshua. Het begint met het manna. Dat is het woestijnvoedsel, niet voor de priesters, voor het hele volk. En in Johannes 6 heeft Yeshua zelf uitgelegd wat dat betekent. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het manna spreekt van wat hij zelf was als mens uit de hemel neergedaald, die hier op aarde gewandeld heeft. In het graanoffer of het spijsoffer is Yeshua het voedsel voor de priesters. Namelijk dat wat zij van hem zien als volkomen mens op aarde, die op weg ging naar zijn zelfovergave aan het kruis. Dat is voor priesters. Dus eerst zijn nederdalen uit de hemel, dan zijn wandel op aarde die uitmonden in het kruis leiden. En dan als in het beloofde land aankomen, dat hoort niet meer bij de Torah, Jozua 5, dan eten ze daar het geroosterde graan. Dat wil zeggen, dat groeide zomaar in het beloofde land, hadden ze niks voor gedaan. En ze namen die korrels over het land en roosterden die, omdat ze onmiddellijk in hun behoeften moesten voorzien, want het manna was er niet meer. Dat is een beeld van Yeshua in de opstanding aan de overzijde van de doodsrivier. In die drie typen van voedsel krijg je zijn neerdalen, zijn komst in deze wereld. Als ik het even zo zeggen mag, van kerst naar Goede Vrijdag naar Pasen. Nu komen we tenslotte tot het vredeoffer of het dankoffer in Leviticus 3. Ik heb u al gezegd, in het Hebreeuws staat daar Zebach Shelamim. Zebach, Zabach, betekent slachtofferen. Dus een offer brengen doordat je een offerdier de keel afsnijdt. Shelamim is het meervoud van shalom. Dus ik zou werkelijk niet weten wat voor betere je vertaling je zou kunnen denken dan vredeoffer. Er zijn wel andere voorbeelden gedaan. Shalom kan ook wel eens betekenis hebben van voorspoed. Men noemt dat ook wel eens een offering of prosperity. Maar het lijkt me toch wel mooi zo. En ik heb Rashi aan mijn zijde, dat is nooit weg. Want die heeft gezegd, het offer wordt zo genoemd omdat dit offer vrede brengt naar de wereld. En dat is prachtig. Niet alleen maar vergeving, dat is het zondoffer. Niet alleen maar dat wat het voor God is, dat is het brandoffer. Maar het brengt vrede in deze wereld. Eigenlijk moet je zeggen, het staat centraal in die vijf offers. Je moet aan de ene kant het brandoffer begrijpen. Je moet aan de andere kant het zondoffer begrijpen. Neem die twee samen. Het een komt tegemoet aan de behoefte van God. Het ander aan de behoefte van de mens. En als je die twee samen neemt, dan kan er vrede zijn tussen God en mens. Want die vrede heeft een verticale en een horizontale dimensie. Verticaal is het de vrede tussen God en mensen. Want denk erom, het is wel een offer. Het gaat er weer om wat Yeshua heeft moeten doen op het kruis om vrede tussen God en mensen mogelijk te maken. Luister, dat gaat veel verder dan het zondoffer. Het zondoffer neemt mijn zonde weg, meer niet. Ik denk dat het viel me als kind op, weet ik nog, als jonge man, dat ik ineens mij realiseerde door de prediking die ik hoorde, dat als Yeshua alleen een zondoffer had gebracht, dan is het enige waar we op hadden mogen rekenen, is vergeving van de zonde. En dat is ontzettend mooi en blij, maar helemaal niet gemeenschap met God. En ook helemaal niet dat we straks naar de hemel zouden gaan. Adam had toch de hemel nooit beloofd gekregen. Waarom zouden we naar de hemel mogen gaan? Op grond van het zondoffer ga je niet naar de hemel. Op grond van het zondoffer krijg je vergeving. Daarom heb je die vier andere aspecten ook nodig. Vrede tussen God en ons. Gerechtvaardigd door het geloof hebben we vrede met God. Maar ook vrede met elkaar. We zijn met elkaar verzoend. We zijn één gemeente geworden. Één volk van God. Dat is alles wat meer is dan het zondoffer. Dat zie je in het vredeoffer en het brandoffer. Het kernwoord bij het vredeoffer is gemeenschap. En dat is verbonden met het altaar. In 1 Korinthe 10 wordt het verbonden met het altaar. We hebben gemeenschap met het altaar. Gemeenschap met elkaar aan het altaar. En hetzelfde zie je in Hebreeën 13. Bij het vorige offer, het brandoffer, dus het eerste offer moet ik zeggen, mochten alleen mannelijke dieren worden gebracht. En nu een mannelijk of vrouwelijk offerdier mag je zelf kiezen. Beide zijn aanvaardbaar. Rundvee of kleinvee moet het zijn, dus een stier, een ram of een bok. Of een koe, een schaap of een geit. Geen vogels, want het is een maaloffer. Er zit geen vet aan wat je aan God kan offeren. Er is geen borst en geen schenkel die je aan de priester kan geven. En als je het zou kunnen, wat er dan overblijft, is niet genoeg om een groot feestmaal mee aan te richten. Dus die doen niet mee. Het zijn de grotere offerdieren. En laten we nu eens nader naar die details gaan kijken. Even over dat mannelijk en vrouwelijk. Dat is niet zo simpel. Waarom is dat nou? De Joodse uitleggers hebben me dat ook in de steek gelaten, maar misschien heb ik niet goed genoeg gezocht. Brandoffer alleen mannelijk. Vredeoffer mannelijk of vrouwelijk, naar keuze. En sommige zondoffers mocht je alleen een vrouwtjesdier voornemen. Nou, dat heeft natuurlijk betekenis, maar ja, zeg nou maar eens wat. In elk geval zijn we er eindelijk na zoveel duizend jaar achter dat het vrouwelijke niet iets minders kan betekenen. Het is anders. Het heeft al lang geduurd, maar we zijn eruit. Nou, ik zal een poging doen om het naast elkaar te stellen. En u mag ermee doen wat u wilt, als het u niet aanspreekt. Ik heb mijn best gedaan. Ik zie in het mannelijke meer de objectieve kant, onze positie voor God. In het vrouwelijke meer de subjectieve kant, onze praktische verwerkelijking daarvan. Heel vaak hebben de typen juist daarmee te maken, met onze praktische verwerkelijking van wat in onze positie gegeven is. Bij het mannelijke meer de kant van de kracht. Bij het vrouwelijk meer de kant van de genade, wat bij vrouwen ook liefelijkheid kan betekenen. Daarom heten zoveel vrouwen Anna, of Ans, of Anneke, of Anneke, of Johanna, of wat dan ook. Daar zit allemaal dat grondwoord genade in, maar dat betekent naar liefelijkheid. Van Yeshua's naar liefelijkheid was uitgegoten over zijn lippen. De Statenvertaling zegt genade, want het is het gewone woord voor genade. Bij dat mannelijke meer de kant van de verantwoordelijkheid. Bij de vrouw meer de kant van de afhankelijkheid. Bij het mannelijke meer het actieve, bij het vrouwelijke meer het passieve. En dat kun je allemaal stuk voor stuk op de offers toepassen. Maar om niet het verwijt te krijgen van al te veel speculatie, laat ik dit verder geheel en al aan uw eigen particuliere meditatie over. Nou, let nog eens even op de volgorde van deze hoofdstuk, want dat is toch wel heel bijzonder. Het vredeoffer volgt op het brand- en spijsoffer. Dat wil zeggen, eerst leer je de waarde kennen van Yeshua's leven en sterven. De waarde voor God natuurlijk dan in de eerste plaats, wat het voor God betekent. En dan zie je nu de gevolgen voor ons. Het gaat nog steeds niet over zondevergeving, dat komt allemaal nog. Dat is bij God helemaal niet het belangrijkste. Dat komt bij het zondoffer. Maar de gevolgen zijn dit: gemeenschap. Verbinding tussen God en mensen en tussen mensen onderling. In onze individualistische tijdvak is het goed om dat te benadrukken. Een band die ook geschapen wordt tussen mensen onderling. Kerk zijn, gemeente zijn, we hebben niet zoveel verstand van. Het trof mij wat bisschop Gerard de Korte in Visie zei, dat hij niet snapt dat sommige protestanten zo makkelijk van kerk verwisselen. De kerk, dat is iets, daar knok je voor, daar vecht je voor, daar loop je niet zomaar weg. Dan moet het wel heel erg bond zijn. En dat is ook zo. Dat komt omdat we weinig idee meer hebben van gemeenschap. De kerk of de gemeente is een plek die er voor mij moet zijn. En als die niet mij bevalt, dan ga ik ergens anders heen. Dat is meer het idee van een restaurant dan het idee van een kloostergemeenschap bijvoorbeeld. Vrede. Ik had het straks over Romeinen 5 vers 1. Maar eigenlijk gaat de vrede veel meer verder. Het gaat niet om de vrede die door het zondoffer tot stand wordt gebracht. Doordat het zondoffer mijn zonde wegneemt, kan ik God weer recht in de ogen kijken. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Maar daarna is er nog een heel andere vrede. Dat is de vrede waarvan Yeshua zegt: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, Johannes 14. Dat is de vrede waarover Paulus spreekt in Efeze 2 en 4, 1 Thessalonicenzen 5, waarover gesproken wordt in Hebreeën 12. Dat is de praktische vrede voor je ziel. Het is merkwaardig dat Yeshua erover spreekt in Matthäus 11. Eerst wat je nodig hebt is rust voor je geweten. Maar dan de navolging van hem. Dan vind je ook rust voor je ziel. Nou, in Leviticus 5 wordt heel uitvoerig uitgewerkt alles wat bij dat vredeoffer hoort. Hier niet. In Leviticus 3 dan vind je de kenmerken van een vrijwillig offer. Namelijk dat je iets aan God geeft. In Leviticus 3, dat is veel korter dan dat stuk in Leviticus 7, gaat het alleen maar om het feit dat het vredeoffer in de eerste plaats voor God is. Wat de gevolgen voor ons zijn, dat komt pas later aan de orde. Maar wat we aan God geven, dat blijkt uit Leviticus 7, dat is uiteindelijk voor ons, ten behoeve van ons. En daarom is het vredeoffer ook gemeenschap, vrede, brengt feestelijke blijdschap. Als Israël bijzonder verblijd is, bijvoorbeeld bij de inwijding van de tempel of bij andere gelegenheden, staat er altijd: ze brengen brandoffers en vredeoffers. Niet brandoffers en zondoffers. Brandoffers en vredeoffers. Die twee horen bij elkaar. Soms staat er brandoffers en slachtoffers, maar dat slachtoffer, dat is Zerbach, dat is een afkorting van Zerbach Shulamim. Dus dan kun je altijd lezen: brandoffers en vredeoffers. Brandoffers en, als je feest wil vieren, kijk naar de brandoffers en de feestoffers. Het zondoffer neemt mijn zonde weg. Dat is nog geen aanleiding voor een feestje. Ik heb weer een schone lei. Dat is fijn, maar het is nog geen feest. Brandoffer en vredeoffer, die moet je snappen om te begrijpen waarom het ook feest kan zijn voor een gelovige. Nou, wat zijn de offerhandelingen? De offeraar moet zelf een perfect dier uitkiezen, mag geen gebrek aan zijn. Dus niet zeggen van, ah, dit is, daar kan ik toch niks meer mee, laat ik dat maar gebruiken voor het offer. Dat deden ze in de tijd van Malachi. En daar is de Heere God heel boos over. Hij zegt, hoe bestaan jullie dat om mij die slechte dieren aan te bieden? Ten tweede moet de offeraar weer het dier de handen opleggen. Hij vereenzelvigt zich ermee. Want wat het vredeofferdier gaat doen, is vrede tot stand brengen die hem ten goede gaat komen. 1 Korinthe 1 vers 9 noem ik hier, daar staat zo mooi, er is een gemeenschap van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dat is een gemeenschap die gekenmerkt wordt door zijn persoon. Een gemeenschap van mensen met elkaar, dus niet gemeenschap met hem, maar een gemeenschap van hem. Ik denk dat dat betekent een gemeenschap van mensen met elkaar, maar die gekarakteriseerd wordt door wat hij is, wie hij is. Dan moet de offeraar dat dier slachten, dat moet hij allemaal zelf doen. En pas als het altaar eraan te pas komt, dan komen de priesters erbij. Die nemen het bloed en sprenkelen het tegen het altaar. Dan komt de offeraar weer, die moet een vuuroffer aanbieden. Een vuuroffer betekent datgene van het offer wat op het vuur komt. Nou, dat is anatomisch zeer ingewikkeld, alleen al de verschillende vertalingen. En te snappen waar het allemaal over gaat, nou, dat is voor de fijnproevers. Trouwens, er valt niks te proeven, want dat komt allemaal op het altaar. Het vet, de nieren, de leverkwap, whatever that may be. Maar in elk geval, een aantal dingen worden. En het vet is het belangrijkste, dat is het kenmerk. Het vet, het dierlijke vet van dat offer zoveel mogelijk isoleren en op het altaar brengen. En dat doet weer de priester. Die steekt het aan op het altaar en er staat dan zo mooi bij, bovenop het dagelijks brandoffer. Want dat dagelijks brandoffer, dat is de basis van alles. Daar worden die vrijwillige offers bovenop gebracht. Dat doen weer de priesters. De priester is weer degene die inzicht heeft. En dat is voor ons allemaal weggelegd. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, als hij het over het avondmaal heeft, ik spreek als tot verstandigen. Beoordeel gij wat ik zeg. Dat vereist geestelijk inzicht om te beoordelen wat hij zegt. De priester is degene die de altaarhandelingen verricht. Denk erom, de priester is hier niet een beeld van Yeshua. Dat had ik straks al mogen zeggen. Er is een nauwlettend onderscheid. In Leviticus is de hoge priester een beeld van Yeshua. De priesters, zijn zonen dus, zijn altijd een beeld van de gelovigen, van ons. Dat is belangrijk om te onderscheiden. Dus het is hier niet simpelweg de hoge priester, want dan was het veel makkelijker in de uitleg. Dat vet, wat is dat betekenis daarvan? Nou ja, dat is, de vet is natuurlijk brandstof. Het is energie. En dat kan in de Bijbel heel negatief betekenen. Van de goddelozen worden heel vaak verteld hoe vettig ze in elkaar zitten. Hun ogen puilen uit van vet, zegt Psalm 73. De dikte wordt aangezien als een negatief teken, als zelfvoldane boosheid. Deuteronomium, maar in de psalmen op verschillende plaatsen. En dat is heel frappant als daar tegenover profetische psalmen spreken over de Messias, dan is dat juist altijd als totaal vermagerd. Al mijn beenderen kan ik tellen, zegt Psalm 22. En in Psalm 102 is dergelijks. Maar vet kan ook een positief beeld zijn. En dan is het een teken van geestelijke bloei. Isaac belooft aan Jacob dat hij deel zal krijgen aan de vettigheden van de aarde. Psalm 65, daar druipen de voetstappen van God van vettigheid. Dat is altijd een beeld in dat positieve geval van zegen, van het goede van deze schepping dat God ons laat meedelen. In Yeshua is dat vet juist zijn toegewijde energie voor God. En dat komt voor God op het altaar. We zullen direct zien, de priester krijgt zijn deel. Het gewone volk krijgt zijn deel, want het is een maaltijdoffer. Ze eten het dier, dat is het primaire waar het om gaat. Maar het vet daarvan, dat mag hij niet eten. Nou, dat dus weten we vandaag langs een heleboel omwegen nog beter, dat dierlijke vetten beter vermeden kunnen worden. Maar daar is dat juist iets wat niet om hygiënische of medische redenen gegeven is, maar om geestelijke redenen. Het vet is voor God en het komt als een brandoffer op het altaar. Waarom als een brandoffer, zo staat het er letterlijk, omdat het net als het brandoffer in rook opgaat op het altaar. En weer staat erbij dat God dan die rustgevende geur ruikt. En op grond daarvan is shalom mogelijk. Vrede, gemeenschap tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Nu moet ik nog één keer terugkomen op iets wat ik verteld heb bij Exodus, toen we het hadden over de inwijding van de priesters. Die werd daar alleen nog maar voorgeschreven. Straks in Leviticus 8 en 9 vinden we de vervulling daarvan. Dan worden die priesters daadwerkelijk gewijd. Maar als je dan kijkt, dan vind je daar een brandoffer en een zondoffer. Dat is echt de basis, het werk van Yeshua. Maar dan vind je een inwijdingsoffer, dat is het derde. En dat inwijdingsoffer, dat is een vredeoffer. Het heeft hetzelfde karakter. Want vanwege die toegewijde energie is het vredeoffer geschikt als wijdingsoffer. Want het is een beeld van iemand die in een bepaald ambt wordt gesteld en die nu al zijn energie ter beschikking gaat stellen aan zijn ambt en daarmee aan de Heere God. Ik zei al, het is een maaloffer of een maaltijdoffer. En dat is in drie delen verdeeld. Nou ga ik even vooruitlopen op Leviticus 7, maar dat helpt dan toch om een beetje een volledig plaatje te krijgen. Gods voedsel, letterlijk staat er lechem, dat is brood. Dit is Bethlehem, broodhuis, Bethlehem. De Statenvertaling geeft dat natuurlijk ook zo. Dat is het brood dat voor de Heer is, maar ja, dierlijk vet om dat brood te noemen. Dus daarom zeggen we maar liever met een wat algemener woord voedsel, spijs. Dat is zijn deel. God krijgt zijn deel en dat is het eerste, dat is wat voorop staat. Daarover gaat het in Leviticus 3. Dat is het vet dat op het altaar komt en dat een lieflijke reuk voor de Heer is. Ten tweede is er een deel voor de priesters. En we hebben onze Nederlandse taal verrijkt met woorden die geen mens kent. Beweegborst en hefschenkel. Heerlijk. De beweegborst, dat is letterlijk de borst van het offerdier. Het vlees op de borst en op de ribben. Dat bewogen wordt, dat is horizontaal. Bewogen wordt voor het aangezicht van de Heere God. Als een offer aan hem wordt aangeboden. Maar het komt niet op het altaar, het wordt opgegeten door de priesters. En de hefschenkel, het bovenstuk, het vlees dat aan het bovengedeelte van de poten zit, dat wordt geheven als een hefoffer, dat is verticaal, om ook aan God te worden aangeboden. Gaan we nou hoofdstuk 7 nader bekijken. En de rest van het dier, er blijft heus nog een heleboel over, genoeg, meer dan genoeg voor één gezin, dat is voor de offeraar en zijn huisgenoten en familie en vrienden en wie die ook allemaal maar mogen uitnodigen. Die eten dat dier. Dan moet je goed bekijken. Het is niet zo dat wat er overgebleven is, dat mogen zij hebben. Het is eigenlijk andersom. Ik zal het direct ook laten zien, het staat op een volgende slide. Het is eigenlijk zo dat in de woestijn zeker, God verwachtte dat elke vleesmaaltijd die een Israëliet had, dat hij daar aan mee mocht doen. Dus als een Israëliet een dier offert, gewoon om daarmee voor zichzelf, voor zijn gezin, voor zijn vrienden en kennis een feestje aan te richten, dan zegt de Heere God, mag ik ook meedoen? Mag ik ook bij jullie feest betrokken zijn? Hij nodigt zichzelf uit en hij zegt ook er meteen bij welk stuk hij voor zich wil hebben. Dat mag toch? Hij is niet alleen maar gast, hij is ook gastheer. En hij zegt, ik wil graag het vet. En die twee heel mooie stukken die zijn voor mijn priesters. En de rest is allemaal voor jullie. Maar daar betekent het dus ook dat het echt letterlijk een eten is met God. God eet zijn deel. Daarom is het voedsel van God, letterlijk. De priesters krijgen hun deel en het gewone volk krijgt zijn deel. Dit is het offer waarvan het gewone volk mag eten. De andere offers niet. Daar mag hoogstens de priester van eten, zoals bij sommige zondoffers of het spijsoffer. Maar hier mag het gewone volk van eten. Mensen eten met mensen. Daarom is het vredeoffer ook een treffend beeld van het avondmaal. Je kunt het avondmaal verbinden met Pesach, want het is ingesteld ter gelegenheid van het paasfeest. Maar als je goed leest in 1 Korinthe 10, dan zie je ook dat Paulus een verbinding ziet tussen het vredeoffer en het avondmaal. Waarom? Omdat er bij het vredeoffer het volk at in verbinding met het altaar. En zo zegt Paulus, zo hebben wij ook een altaar, dat is de tafel des Heren. Dat is geen letterlijke tafel, maar een geestelijke tafel. En daaraan vieren wij ook een maaltijd. Dus hij ziet ook een parallel tussen het vredeoffer en het een avondmaalsviering. Mensen eten met mensen, maar dat gaat niet buiten God om. Integendeel, hij is eregast. Nou, ik zei al, heel Leviticus 3 is gewijd aan het eerste van die drie punten. Zo belangrijk, God moet eerst zijn deel ontvangen. Nogmaals, deze drie hoofdstukken gaan over de vrijwillige offers, wat God van ons verwacht, wat wij aan hem geven. En de andere aspecten komen later aan de orde. Daarom gaat dit hele hoofdstuk eigenlijk alleen maar om dat wat voor God is, het vet dat op de altaren komt. Pas in Leviticus deel horen we ook over het deel van de mensen, in Leviticus 7. En er kan pas gemeenschap met elkaar zijn als er eerst gemeenschap met God is. Dat is ook een mooie gedachte. Er zou nooit tussen ons verbinding hebben kunnen komen, behalve dan puur natuurlijke verbinding, zoals in een familie, of buren, collega's, vriendschappen. Maar geen gemeenschap tussen mensen die elkaar helemaal niet hebben uitgekozen. En die toch door de gemeenschap erin gesmeed zijn. En dat kan alleen maar doordat elk van hen eerst persoonlijk gemeenschap met God heeft gekregen. Nou, en daarna staat daar, wat ik u al aangekondigd had, in Leviticus 17, dus een heel eind verderop, krijg je de indruk dat God eigenlijk wilde dat elke vleesmaaltijd tijdens de woestijnreis het karakter van een vredeoffer zou hebben. Om nou eens een heel simpele, praktische toepassing te maken. Wat voor vorm van gemeenschap wij ook met elkaar hebben. Op een verjaardagspartijtje, daar worden vaak over zeer onbenullige dingen gesproken, ook door christenen. En de Heere God zegt als het ware, mag ik er ook bij zijn? Mag ik er ook bij betrokken zijn? Nou, als hij daadwerkelijk, letterlijk zichtbaar in ons midden aanwezig was, dan hielden we zelf op om over onbenullige dingen te praten. En zo verheft God de maaltijden van zijn volk tot een hoger niveau. En hij verheft ze tot iets waar hij bij betrokken kan zijn. Als Israël een vleesmaaltijd heeft, is hij de eregast, om niet te zeggen de gastheer. En daarmee krijgt elk van die maaltijden een bijzonder karakter. Niets in het leven gaat dan meer om buiten de Heere God zelf. Nou, als je nou eens terugkijkt naar Leviticus 1 tot 3... dan is het heel belangrijk, wezenlijk onderdeel, zeker in hoofdstuk 3 hebben we dat gezien, dat wat op het altaar komt en wat voor God is. Bij vrijwillige offers gaat het om datgene wat wij aan God brengen. Nou, bij het brandoffer is dat heel opvallend, want alles van het brandoffer, ja goed, behalve dan de huid, het bloed en de mest, dat krijgen we later te horen, dat is voor hem. Er wordt niets van gegeten. Bij de andere twee wel, maar hier niet. Er wordt niets van gegeten. Al dat kostelijke, heerlijke vlees, dat gaat allemaal verbrand worden. De huisvrouw zegt, ach wat zonde. Grappig dat wij dat zonde noemen in het Nederlands. Dat is de verbinding tussen de dominee en de koopman. Als iets geld kost, noemen wij dat zonde. Ach wat zonde van dat kostelijke vlees. Het is verbrand. In Leviticus 1 lees je dat er dingen zijn die helemaal voor hem zijn. En nou eens een keer helemaal niet voor ons. Ten tweede, Leviticus 2, alle wierook van het spijsoffer. Er kan een handvol meel opgeworpen worden, maar in elk geval alle wierook. Dat is datgene wat spreekt van zijn persoonlijke heerlijkheid. En tenslotte in hoofdstuk 3, al het vet van het vredeoffer. Het is de spijs, het brood van de Heere God. Het is zijn deel. En nou ja, dat is ook een samenvatting van iets wat ik in meerdere opzichten en in verschillende aspecten vanavond heb benadrukt. Wij zijn zo bezig met wat Yeshua's offer voor ons betekent. Ga dat maar na je eigen hart. Probeer maar te reconstrueren hoe dat ging toen je pas een christen was en deze dingen leerde begrijpen. Je was zo dolgelukkig toen je ging zien wat je allemaal ontvangen had. En dat is met kleine kinderen ook zo. Als het Sinterklaas is, je kan ze niet vroeg genoeg een paar euro's in de handen douwen, zodat ze zelf iets gaan kopen om aan een ander te geven. In plaats van alleen maar cadeautjes uit te pakken voor zichzelf. En dat is precies wat het hier ook is. Het is een heel stuk geestelijke ontwikkeling, en daar spreekt dat priesterschap van, om te komen van het inzicht in alles wat je ontvangen hebt door het werk van Yeshua, tot de gedachte, en nu mag ik ook iets geven aan God en geven aan Yeshua. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, maar dat vereist geestelijke ontwikkeling voordat je dat snapt. En dan ga je begrijpen dat hij die alles voor ons over had, ook van ons vraagt dat alles wat wij hebben en wat we zijn, wij dat aan hem geven. Dat is ook het brandoffer. Ik wil worden zoals hij. Ik geef mijn eigen leven als een offer aan hem. Maar ook als we samen feest vieren, het eerste en het belangrijkste is voor hem. We lezen in 1 Timotheüs 1 dat het evangelie genoemd wordt het evangelie van de gelukzalige God. Wij zouden zeggen, het is het evangelie van arme zondaren. Maar het is het evangelie waarin in de eerste plaats onthuld wordt wie God is. Met alle praktische betekenissen daarvan voor ons als zondaar, prachtig. Maar het gaat in de eerste plaats om dat we leren zien wie God is. Paulus zegt in Romeinen 1, het is het evangelie van zijn zoon, Yeshua HaMashiach. Hij staat in het middelpunt. Het gaat niet in eerste plaats om ons. Het gaat om hem. En geestelijke groei betekent dat je dat steeds meer gaat zien, gaat beseffen. En ook dat het iets gaat doen in je leven. Doordat je je ook inderdaad zelf gaat toewijden, overgeven aan hem. Dat was het voor vandaag. Volgende keer krijgen we die andere aspecten die ook belangrijk zijn, maar niet als nummer 1. Het zond- en schuldoffer. Tot dan. Wij gaan deze samenkomst besluiten met gebed. Heere God, hoe meer wij ons verdiepen in wie Yeshua, uw Zoon, is en wat hij heeft volbracht op het kruis, hoe meer wij al de aspecten daarvan gaan zien, des te meer worden we als het ware verstomd, tot stilte gebracht. Het is zoveel meer dan we aanvankelijk dachten toen wij tot u kwamen met belijdenis van onze zonde en schuld. En we zijn nog steeds ontzettend dankbaar dat u die zonde en die schuld hebt weggenomen. Maar we zijn u ook dankbaar voor het feit dat we gezien hebben dat er nog zoveel meer is. Waar we toen niet zo direct oog voor hadden. Maar dat ons geleidelijk aan steeds duidelijker is geworden. En dat meerdere heeft niet met ons te maken, maar met u. Met alles waar u recht op hebt en waar u naar verlangt. U hebt ons vanavond iets laten zien van uw hart. Toen de tabernakel gebouwd was, toen hebt u die vraag gesteld: wat mag ik nu van jullie ontvangen? En de tabernakel, dat zijn wij. Wij zijn de gemeente van God, de woonplaats van de Heilige Geest op aarde. En u zegt het vanavond tegen ons. En wat mag ik dan nu van jullie ontvangen? Jullie hebben zoveel van mij ontvangen. Wat zouden jullie nu voor mij willen betekenen in en door het leven en het werk van Yeshua? Dank u dat u ons daarvan iets hebt laten zien. Help ons om het te verwerken, om er dieper over door te denken, om het te begrijpen, om het te genieten, maar vooral ook om er praktisch iets mee te doen. Wij danken u voor deze avond. Wij vertrouwen ons aan u toe in alle dingen, bewaar ons op de wegen. En een volgende keer, Heere God, als het mogelijk is, breng ons weer in gezondheid hier bij elkaar. U komt alle lof en alle eer toe, nu en in ons hele leven en tot in eeuwigheid. Amen.